Gemeente, als de waarheid boven tafel komt, ja, dan komt God aan het laatste woord in je leven. En dan komt voor de dag wie jij bent, wie ik ben, voor God en mensen. Het masker valt zomaar. Een manstending verlaagt zich in een enkel ogenblik tot een ordinaire schreeuwlelijk, die binnen een paar seconden uit zijn fatsoenlijke rol rood aangelopen, springt hij op van zijn rechtstoel. En hij brult richting Paulus: waanzin! Waar zit je verstand? Wat jij beweert, dat is te gek voor woorden. Ja, u hebt het begrepen. Ik wil het hebben over de hoogwaardige proconsul Portius Festus, zaakwaarnemer in Palestina van de gevreesde schizofrene keizer Nero. En met uw goedvinden en passant, misschien een beetje hebben over ons mensen van de 21ste eeuw. Dat zouden we zo even mee kunnen nemen. Nee, die Festus gemeente was de minste nog niet hoor, van het drietal, waar Paulus, godsgezant, inmiddels arrestant om Christus wil geconfronteerd werd. Festus stak nog heel gunstig af bij zijn voorganger Felix, de omkoopbare materialist, die loerde op een flink bedrag aan steekpenningen, waarvoor hij dan desnoods de apostel wel vrij wilde laten, recht of geen recht. Hij was ook geen eerste klas boemelaar, die Festus, zoals een collega Marcus Julius Agrippa, over wie men tot in Rome toe, en terecht, roddelde dat hij een verhouding met zijn zuster Benitza had, en die samen op welkomstbezoek waren. Zo gaat dat. En dan praat je nergens meer over, onder de high society. En uit zijn verhaal, uit Christus' verhaal, dat hij over Paulus aan Agrippa vertelt, we hebben dat kunnen lezen in Handelingen 25 van 13, kun je opmaken dat hij een vrij humaan mens was. Eén van de besten in de verloederde cultuur van die tijd. Figuren die er ook in onze verloederde samenleving soms zomaar uitspringen. Want ook wij leven in een perverse cultuur. Nou ja, ze zijn niet per se christelijk en ze stemmen ook niet op een christelijke partij en die vertegenwoordigen ze ook niet. Maar toch, ze zijn wel menselijk en meegaand en voor reden vatbaar en al of niet ontwikkeld, als nee ontwikkeld dan, trachten ze naar waarachtigheid. Ja, om te zeggen, ze komen vrij eerlijk voor de dag. Ze komen best aardig over. En ook vandaag verdienen zij, gemeente, onze waardering. Want misschien merk je daar nog iets in van algemene genade, waaronder we gelukkig nog leven. Want anders was het helemaal een hel op aarde. Het is best mogelijk. En het is ook onze dure christenplicht om hun achting en eerbied toe te kennen en voor hen te bidden dat de Heere hen zo wil besturen dat we een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Waar haal ik dat vandaan? Uit uw eigen belijdenis. Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Actueel, hè? Die antieke, liever gezegd, die authentieke confessie. Ja, dat klinkt mooi. Zwaar. De praktijk nog. En die is voor u en voor mij. En voor jou. Ja, voor hen bidden. Hoe staat het ermee? Gemeente, wanneer u goed geluisterd hebt, dan heb ik me ten aanzien van Festus toch wel een beetje voorzichtig uitgedrukt. Ik had het over trachten naar waarachtigheid en vrij eerlijk. Daar rammelt nog wat en daarom was het ook nader uitleg. Nu, tijdens de eerste rechtszitting wordt Paulus van 3 zaken beschuldigd. U kunt dat lezen in Handelingen 25 vers 8. Hij zou Gods wet hebben overtreden, de tempel verontreinigd hebben en vooral staatsgevaarlijk zijn. Nou, dan was je leven niet zeker. Paulus wijst die 3 beschuldigingen geargumenteerd van de hand, stuk voor stuk. En op dit punt gaat Felix Festus wat rommelen met zijn eigen eerlijkheid, tussen aanhalingstekens. Hij stelt een nader onderzoek voor in Jeruzalem. Mooi voorstel aan Paulus. Waarom in Jeruzalem? Longt hij een beetje naar het team van het Sanhedrin voor een second opinion? Want ik lees in vers 9 van Handelingen 25... dat hij de Joden een gunst wil bewijzen. En daarom stelt hij dat voor. Dat Paulus verhoord moet worden in Jeruzalem. De Joden een gunst bewijzen, dat zal hem politiek gezien geen windeieren zijn. En dan zeg ik, ben je nou helemaal eerlijk, Festus? Of ben je toch een beetje bezig met klassejustitie? Wat zit daarachter? Hoop je op een doodvonnis voor Paulus? Zodat je je handen vrij kunt houden en zeggen, ja, sorry hoor, maar dat was mijn bedoeling nou eigenlijk ook niet. Ook dat komt in onze tijd, gemeente, oneind meer voor. Maar wie leidt er nog aan onze sorry-cultuur? En een tweede vraag. Staan bij ons christenen oprechtheid en waarheid en vroomheid echt hoog in het vaandel? Staan wij daarom bekend bij de buitenwacht? Paulus heeft Festus door. Hij zegt, ik heb net zo min wat als aan uw voorganger Felix. Derhalve, ik ga in beroep bij de hoogste rechtspersoon, de keizer van Rome. De rechtbank onder het presidium van Festus willigt het hoge beroep staande voet in. En weer kun je vragen, Ben je nu helemaal eerlijk bezig, Christus? Hou je ook niet een slag om de arm? Nou, dat zit nog. En dat geval Paulus zit hem ook echt niet lekker, gemeente. Hij brengt er toch immers niet diplomatiek bij Agrippa ter sprake. Oh ja, wel met een bepaalde afstand. Want hij heeft het over een zekere Paulus, lijkt meneer X wel. Dat wel. Maar vind je nou werkelijk, Felix, dat je het beter doet dan dat draait Felix, je voorganger? Want als je het op de keper beschouwt, dan kloppen er in dat verslag van jou drie dingen niet. U kunt dat lezen ook in hoofdstuk 5. De Joden hadden niet om Paulus uitlevering gevraagd, zoals hij suggereert en beweert. Hij verzwijgt de aanklacht dat Paulus staatsgevaarlijk is. En ten derde, zoals ik lees in vers 21 van 25, Paulus heeft nooit zelf om verlenging van zijn voorlopige hechtenis gevraagd. Is dat helemaal eerlijk, Festus, 100%? Let op, gemeente, een maatschappij waar diefje en diefjesmaat opeens toe zitten. In zo'n maatschappij wordt diplomatie een vies woord. Maar vergeet niet, het zijn tegelijkertijd tekenen van de eindtijd, hoor. Als u wilt, ik zou het maar doen, moet u daar 2 Timotheus 3, de eerste vers, er eens op nalezen. Wat daar van die eindtijd gezegd wordt, waar ons een tijdspiegel wordt voorgehouden. De mensen zullen zijn laatdunkend, geldgierig, noemt u maar op. Eigenliefde, leugen, geldzucht, laster, enzovoort, enzovoort floreren. Tot en met, en corruptie is in. Het teken van de wederkomst van Jezus Christus. Zo dichtbij is het. Zo realistisch is het vandaag. Gemeente, het punt waar het tijdens het tweede verhoor van Paulus voor Festus op vastloopt. Wat is dat eigenlijk? Dat is nou de waarheid, ja. Welke waarheid? Niet die dubieuze waarheid van Festus, of van Felix, of van wie ook. Maar de waarheid van het evangelie. Het pochen op zogenaamde waarachtigheid, zo van ik ben tenminste eerlijk, en ik ga recht door zee, en op mij kunnen ze altijd aan, kent geen andere verheffing dan zelfheffing. Echter, van waarheid moest men in het Rome van Festus dagen niet veel hebben. En daarom zit die Festus helemaal op de lijn van Pilatus, de scepticus. Die mensen die overal een vraagteken achterzetten. En die daar een filosofisch item van maken. Dat is hun levensbeschouwing. Niks is er echt waar. Wat is waarheid? Zei Pilatus. En dat zei Festus ook. Want volgens Handelingen 25 vers 19 is het hem niet duidelijk wat Paulus beweert en wat de Joden bezielt. Want de Joden zeggen een zekere, en dat is typisch taal voor mensen, ook voor moderne mensen, voor wie geen waarheid meer bestaat, een zekere Jezus. En een zekere Jezusgemeente, dat is een Jezus met wel 100 vraagtekens. Dat is een Jezus waar je de mist mee ingaat. Waar je geen helderheid bij krijgt. En die zekere Jezus is dood. Net zoals een zekere God of een hogere macht niets is. En Paulus beweert, die Jezus leeft. Sterker, hij is iemand die gestorven is aan het kruis en die uit zijn graf is opgestaan. Nou, zegt Festus, daar zitten ze daar, die Joden zitten met daar een beetje ruzie over maken, zeg. En wie heeft er nou toch gelijk? En wat is nou waarheid? En wie is nou God? En waar heb je het eigenlijk over, ook vandaag? En zeg nou eens wie er gelijk heeft. Moet ik modern cultuurmens uit Rome me daar druk over maken? Laat ze het uitzoeken daar ginds. Wat een gedoe. Nou hoor, zegt Festus, dood is volgens mij toch dood? En met hem zeggen velen dat. Dood is dood, zo waar als ik leef. Dat is een uitgemaakte zaak. Om niet lang over te tobben. En verder, nou ja, als ik mijn natje en mijn droogje maar heb. Mijn baanwerk, mijn salaris. Mijn eer en mijn aanzien. Op tijd met een goed pensioen kan gaan. Een beetje, of zo'n beetje mag ook. Eerlijk door het leven. Nou mensen, dan heb je het toch gehad. Wat moet je dan nog meer en wat er nou achter die horizon van het leven is? Daar maak je toch niet druk over. Dat zie je dan al. Nog de vraag of het waar is ook. Zo kom ik met Festus heel dicht in de buurt van onze tijd en van vele van mensen. Kom er tenminste eerlijk vooruit dat het geloof in God mij niets zegt. 0,0. Weet ik veel. Heb je het over God? Weet ik veel. Ik moet er ook niets van hebben. Dat christelijk gezeur over de waarheid. Moet je nou eens zien. De religieuzen zijn het al nooit met elkaar eens. En waar komt de meeste oorlog door? Nou, doordat je verschil van mening hebt over God en godsdienst. Wie heeft het nou bij het rechte eind? Wat is waarheid? Zal ik me daar druk over maken? Mij niet gezegd. Merkt u gemeente, dat we met de redenering van Festus, van de antiek moderne mens, zomaar bij het verhaal van de postmoderne mens van de 21ste eeuw zijn uitgekomen. Merk je dat we exact dezelfde taal spreken? Wat is waarheid? Wat moet ik nou met God? Alsjeblieft, Jezus. Wat is modern? Toch dood ouderwetse. De duivel heeft ook geen nieuws. Gemeente met verlof van Festus. En op verzoek van een niet zo'n klein beetje nieuwsgierige Agrippa. Gaat Paulus wel op die waarheidsvraag omtrent een zekere Jezus in. En hij deinst waarachtig niet voor de zogenaamde Griekse wijsheid en Joodse ergernis terug. De arrestant schaamt zich niet voor het evangelie van Christus. Al staat die moederziel alleen. Tegenover de hele geleerde wereld. Tegenover alle twijfelaars. En is het vol overgave en vol vuur de wereldlijke, wetenschappelijke en joods geestelijke top op zijn kop. Hij doet dat met het vuur van de geest. Door gloei tot de mit. Met de liefde van Christus. Die oplaait in zijn gemoed. En zo getuigt hij van de ene waarachtige waarheid, waarvan Gods woord en geest hem tot in hart en nieren heeft doordrongen. Hebben jullie, zegt Paulus, hebben jullie het over wat is waarheid? Nou, waarheid is geen idee. En het is ook geen begrip. Zo strak als het maar kan. En het is ook geen filosofisch item waar je eeuwenlang over doet en delibereert. Maar het is in geen geval ook een kloppende theologische, dogmatische redenering die wel vaststelt wie God is en zo'n beetje wat God zou moeten zijn, maar die niets met God heeft. Dat is het zeker niet. En ook niet uit en met God leeft. Want dan denk je wel dat je waarheid in pacht hebt, maar je weet er niks van. En nooit thuis geeft als het over de waarheid van Psalm 25 vers 7 gaat. Waarvan we vanmorgen gezongen hebben. En daar staat Gods verborgen omgang, vinden zielen daar zijn vrees in hand. En het heilgeheim, de waarachtige waarheid, wie en wat God, de drie enige God in Jezus Christus is, dat wordt alleen aan zijn vriend na zijn vrij verbond getoond. En daar hebben dan die zogenaamde koude grondtheologen geen verstand van. Hoe ligt de waarheid dan? Nou, gemeente, dat mag Paulus illustreren aan zijn eigen leven. En ik hoop en bid van God dat u dat ook doet en kunt doen. Dat mag hij illustreren aan zijn ontmoeting met deze Jezus. Live. Zonder een zweem van twijfel. Want al wie Jezus is en al wat hij gedaan heeft, zijn dood, zijn opstanding, dat is in geen hoek geschied, zegt hij. Klip en klaar is God de hoek van zijn verborgen liefde in Christus ermee tevoorschijn gekomen. Hij is met zichzelf tevoorschijn gekomen. Hij heeft de bedekking weggenomen. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. En dat is het. En dat maakt je zalig. En dat alleen. Ja. Klippenklaar. En hij wiens naam de waarheid is, redt de verloren in leugen en bedrog en in onwaarachtigheid gezonken wereld. Uit de boeien van de Satan. De leugenaar van begin die al maar influistert. Wat moet je nou met God? Daar kun je geen kant mee uit. Hij is de waarheid. Die zekere Jezus, Festus, waar jij, of waar u het misschien nog steeds over hebt, dit zegt Paulus, in mijn leven de waarheid boven tafel gehaald. En toen de waarheid boven tafel kwam, toen bracht hij die van zichzelf getuigd. Ik ben de waarheid aan het licht, wie ik in waarheid voor God was. En wie wij met elkaar in waarheid voor God zijn. Of je nou stadhouder bent, burgemeester of dominee of ouderling of gemeentelid. Dat we met elkaar vijanden van God zijn. Dat brengt die waarheid aan het licht, ja. Heeft Paulus zo beleefd. Want de waarheid is nogmaals geen idee en geen begrip, maar is een persoon. En toen gebeurde het. Ik ben Jezus. Weet je het nog? Op de weg naar Damascus. Ik ben Jezus. En hij liet mij zien dat ik mijzelf in mijn vroomheid voor de gek had gehouden. En de waarheid kieven de slachtschapen van Jezus in naam van mijn waarheidsstandpunt wel had kunnen vermoorden. En toen rukte hij mij de schelvende ogen. En toen had ik geen been meer om op te staan. Dat is de waarheid. Toen kwam de waarheid boven tafel. En toen, Paulus, ga eens verder. Ja, zegt hij, toen heeft het God behaagd mij niet in de hoek te smijten. Hij zegt, blijf daar maar liggen. Heb je zelf gewild? Nee, ik had het wel verdiend. Heeft het niet gedaan. Het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren. En net zo goed als kruis en opstanding in geen hoek geschied zijn, is wat ik van God in waarheid ervaren heb ook in geen hoek geschied. En dan kom ik mee voor de dag. Hij haalde mij ook. Ja, ook mij. Kunt u Paulus volgen, gemeente? Ik hoop het van harte. Kunt jij je blij herkennen in die allerminst onzekere Jezus? En ken je die Jezus met die duizend en meer tekens? Geen vaag figuur uit een ver verleden voor u of jou gegeven. Ondanks dat je veel meer gehoord hebt van hem dan Festus ooit zijn leven gehoord had. En dus ook veel meer van hem kunt weten en aan het kunt komen. Wat doet u met Jezus? Ben je zeker van Jezus? Zeg je de Bijbel door de kracht van Gods geest, zonder films en zonder christelijke poespa, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. En hij leeft in mij, Christus leeft in mij. Waarachtig en waar. Je vormen een eenheid overal waar Jezus, evenals Paulus, verheft uit de schrift en de dood. Dankzij zijn opstelling uit de dood. En in hem komt de waarheid van mijn leven. En de waarheid van mijn verlangen aan het licht. Om van te zien toch. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven. In de bangste zielenood. Opdat ik niet hulpeloos sterf. En uw heerlijkheid zou derven. En uw heerlijkheid zou erven. Duizendmaal, o Heer. Zij u daarvoor dank en eer. Dat is de waarheid. Wist en waarachtig. Christus leeft. En ik in hem. Hoe weet je het, Paulus? Nou, dat zie je toch gewoon aan mij. Dat zie je gewoon aan mij, zegt Paulus. Maar als dat niet waar was, dan had ik hier niet. En dan sta ik hier in levende lijven, levend getuigen van mijn heiland. Want anders, dan was ik al lang weg in de eeuwige duisternis. aanzien erop. Ja, u wel, Paulus. Maar lang niet iedereen buigt, gemeente, voor deze waarheid. Vesten zeker niet. Ziet het niet zitten. Ze gaan de dwaasheid van het kruis uit te leveren. Midden in Paulus' getuigenis valt de beschaafde Romeinen onbeschoft in de reden. Als de waarheid boven tafel komt, u ziet het aan Festus. Hij valt uit als een wesp gestoken. Denk je dat ik me door jou uit het zadel laat wippen? Man, je bent mani, zegt hij letterlijk. Jezus, dat is voor jou een mani zeker. En die boeken van jou, Mozes de profeten, waar heb je het over? Ze brengen je hoofd op hol. De Bijbel, geloof je die nou nog van kaft tot kaft? Waar zit je verstand? Het is toch een gepasseerd station? Denk erom, er ligt niets vast hoor. Het verhaal gaat alleen maar zoals het water langs je heen stroopt en straks doodloopt in het zand. Het verhaal gaat alleen maar. Het gaat helemaal aan je voorbij. Het rivier die ergens ophoudt. Achterlijk. Al dat gestudeer in dat oude boek. Uw boeken, want er staat eigenlijk geleerd, er staat geleerdheid, maar er staat eigenlijk uw boeken, uw geschriften, waarmee je grote geleerdheid demonstreert, maken je malende. Ja, gemeente, ook dat is een kant van de waarheid. Dat je om de zuiverste met het hoogste waarheidsgehalte voor de dag komt, als een vijand van waarheid. Dat valt niet mee. Wanneer de waarheid over tafel komt, dan heb je het over, oh ja, die Jezusmannetjes, hè. Je hebt het maar over de Heer Jezus. Ja, over wie zou ik het anders moeten hebben? Over u, over mij? Verzet u er niet tegen. Ja, ja, de wij brengt wat boven tafel. Brengt boven tafel dat ik van nature niks van Jezus moet hebben. Dat is waar. Maar hij wel van mij. Dat is ook waar. De gehele vermoeidheid, de onbewuste radeloosheid, de hooghartige armoede van een ganse cultuur die ondergaat in brood en spelen en waar wij deel van uitmaken, komt tot uitdrukking in de geïrriteerde uitroep en de nagalm. Waanzin! Gemeente, ook ons, ouderen en vooral jonge mensen, bedreigt de vermoeidheid van geest, die het woord der waarheid niet meer zullen horen. En niemand zal in deze 21ste eeuw helemaal aan de aanvechting en de radeloosheid van wat is waarheid ontkomen. Wat een gevecht is dat. En ik ben bang dat we tot in de kerk toe, in het vaarwater, het wantrouwen tegen het reine evangelie van zonde en genade belanden. En dat we een eigen evangelie produceren. En wie zal het laatste waarachtige woord spreken? Onze menselijke hoogmoed belet ons eigen onverstand en onwaarachtigheid te erkennen. En de verlosser te aanvaarden. Die door zijn kruis onze erbarmelijkheid en de majesteit en de diepte van Gods genade onthult en schenkt. En wat doet Paulus? Hij blijft uiterst beleefd. Gespreide tierende proconsul op zijn hoge post en plek en op zijn gevoelige plek ook aan. Machtigste vers. Hoort u de eerbied die hij heeft voor het gezag? Machtigste Festus. Hij heeft Jezus begrepen. Die toen hij gescholden werd niet terugschold. En in de liefde van Christus zocht Paulus hem tot het geloof te brengen. We hebben allemaal wat van leren vandaag, vind je niet? Maar wanneer hij vervalt, spreekt woorden van waarheid en een gezond verstand, dan houdt dat wel in dat hij feste spijntjes laat voelen, dat de stadhouder de plank wel mislaat. Want ik meen dat het gezonde verstand echt niet aan de zijde van Festus of de moderne, aan de kant van Festus of aan de kant van de moderne twijfelaars is. Verstand met goddelijk licht bestraald zal niet met Festus twijfelen. Het zal met Paulus geloven. Gemeente, ik ga eindigen. Als de waarheid boven tafel komt, kan een ongelovig mens, die geen band met God in Christus heeft, echt niet gezond noemen. En dan moet u niet zeggen, ik ben voor de oude waarheid. Want dan leid je aan een dodelijk virus. Aan twijfel. Die je van God en Jezus vervreemdt. En je laat wegzinken in de nacht zonder opstanding. De haat tegen het evangelie. Waardoor Festus Jezus niet kan plaatsen. En waardoor de Jood, oftewel de eigenwillige godsdienst, hem niet kan verkroppen. Spruiten uit één en dezelfde wortel. Dat is de vijandschap tegen God. Daar moet veranderen. Hier van binnen. In die kern. En dan ga je het wonder beleven dat God vijanden met je zoont. En goddeloze rechtvaardigt. En anders, dan ben je online met hetzelfde bedrog van Adam, de gevallen mens. Trouwens, naarmate de wetenschap zonder geloof stijgt, neemt de gekte in de wereld toe. Omdat we God wegredeneren. En als de waarheid komt, en Jezus in het midden, en daar sluiten we mee af, dan zal het onzekere Jezus, waar je nu nog niets mee kunt beginnen, veranderen door Gods woord en geest in zeker zijn van Jezus. Ik zal er nooit meer vaag en koel of afstandelijk over spreken of preken. Dat is nog wel eens te doen gebruikelijk, helaas. Ja. Ik zal hem missen. Iedere keer als zijn naam in spreken en in preken niet meer voluit wordt verkondigd en uitgezegd. Jezus. Als Jezus boven tafel komt, dan laat de Heilige Geest mijn hart sneller kloppen. Schiet in mijn voeten vleugels. Vlieg zo met open handen hem in de armen. Mijn liefste is mijn, als ik hem maar ken, hem de mijne weet. Weet u, zo las ik ergens over wie ik het heb. Ja, over mijn Jezus, die ons van God gegeven is, tot rechtvaardigheid, tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking. En tot een volkomen verlossing. En dat neemt niemand meer van me af. Dat gehandicapte meisje van 13 wist het wel. Toen zij zag dat haar moeder om haar zo bedroefd was. Toen vroeg ze, voor zover ze dat kon. Mam, kunt u nog zingen? Welke vriend is onze Jezus? Ja, lieveling, dat kan mama. En zo reisde de troost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Straks. Dan volgt voorgoed bij hen. Dan zal ik hem kennen. Ja, dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. Amen.